stop met overal te gaan verkondigen dat je een start-up bent. Mensen vinden je sympathiek en inspirerend en ze gaan hun koffie aanbieden en ze gaan naar je luisteren en ze gaan vooral niet bij je bestellen. Dat al die websites van die mensen, van die start-ups, hebben allemaal de team en dan staan daar drie mensen, waarvan de ene CEO... Bij Siemens heb je dat niet, hè? Bij Henkel heb je dat niet, hè? Dat is... Alles schreeuwt start-up. En start-up is een synoniem voor onzekerheid.
Mentor Room. Founders leggen hun uitdagingen voor aan twee mentoren van Netwerk Ondernemen. Deze ervaren ondernemers delen hun inzichten om jou te helpen groeien in het ondernemerschap.
Hallo, welkom in deze Raad van Advies voor en door ondernemers. Ik ben Thomas Vervaat en je gastheer bij de Mentor Room podcast van Netwerk Ondernemen. Onze gast vandaag, Steven van den Bergen van LeapStation. Steven is miskweekt. Na meer dan 20 jaar als entrepreneur in ICT innovation bij corporates zoals Alcatel-Lucent, telecomsector, Siris, Industry 4.0 en Barco in healthcare. Ik ken hem als een enthousiasmerende, praktische innovator met een brede en diepe technologische kennis. Vlaio en de EU roepen deze kennis dan ook regelmatig in als jurylid voor de ICT-domeinen. Met LeapStation wil hij via een portfolio en apps in social en healthcare mensen, zowel de zorgverleners als de zorggebruikers, verzekeren dat ze steeds de juiste informatie hebben. Ze geloven dat correcte en consistente informatie en communicatie key zijn voor een goede en schaalbare zorg. Op LinkedIn staan er vier functies bij Steven: Digital Innovator, Advisor, Solution Architect en founder van LeapStation. Ik vraag me af of dat deze volgorde al een symptoom zou zijn voor de challenge waar Steven vandaag mee worstelt. Steven, een vraag aan jou. Basket is voor jou een grote passie. Als je de bal kaatst, moet je hem kunnen verwachten. Wat zijn voor jou de parallellen tussen basket en ondernemen?
Oei, dat is al moeilijk om mee te starten. Ik denk dat... Basket is eigenlijk een sport met heel veel dynamiek in. Je moet eigenlijk op elk moment, zowel verdedigend, aanvallend, moet een beetje van alles kunnen. En spijtig genoeg, op sommige momenten is dat ook wat ik in het bedrijf doe. Ik doe ook een beetje van alles. Soms is dat heel dagelijks praktische dingen. Soms is dat heel creatief. En dat merk ik wel, en dat is bij sommige basketters ook wel. Soms zijn ze een beetje meer enthousiaster over het aanvallen en een beetje minder over het verdedigen of omgekeerd. En dan merk ik dat ik bij mezelf dat ik zeker wat enthousiaster word over het innoveren, om met iets nieuws te beginnen, om die aanval te starten. Maar natuurlijk, ja, in een bedrijf heb je ook die dagelijkse elementen die er elke keer tussen komen. En waar we vandaag met LeapStation staan, met zes mensen, dan komt er nog altijd veel op die founder, op die ene persoon met dat idee, met dat concept. En als die dan natuurlijk altijd regelmatig aan nieuwe concepten begint te denken, dan helpt dat ook niet om de dingen te gaan streamlinen. Dus dat lijkt voor mij een mooie parallel.
Mentor Room Challenge.
Steven, je hebt al een tipje van de sluier gelegd. Hoe kunnen de mentoren jou vandaag helpen?
Ja, zoals ik daarnet al zei, we zitten vandaag op eigenlijk een pivoteerpunt met LeapStation. We kunnen blijven die innovator zijn, we kunnen komen met nieuwe dingen. Maar we staan ook eigenlijk klaar om te gaan schalen. We hebben een aantal van die ideeën, van die producten, die we kunnen gaan verder trekken. Vandaag zijn veel van onze projecten, van onze business, komt eigenlijk vanuit natuurlijke inflow. Mensen die mij kennen, mensen die mijn vernoot kennen. Mensen die ons zeker ook rond thought leadership in de technologie waar we zitten, waar we wel vocaal zijn. Maar blijft allemaal heel natuurlijk en blijft dus ook redelijk gestaag stijgen. Maar niet om te zeggen van we gaan daar nu heel snel in gaan. Dat zie je ook wel een beetje in onze producten. Veel zijn zo 90% af, maar niet om te zeggen van kijk, ik ga dat aan iemand gaan doorgeven, die kan daarmee gaan lopen en mij vertrekken en die kan voor mij allemaal die sales gaan doen. Dus ik zit voor heel veel van die dingen nog zelf ook in die nucleus. Ik denk, ja, we zitten zo'n beetje op het punt waar we zeggen van kijk, we zijn nu te groot aan het worden om zo klein te blijven, maar we zijn ook nog niet groot genoeg om te zeggen van kijk, Steven wordt gewoon de CTO. We zitten ergens zo in een vage vuur, zo voelt het soms toch aan, waar we net te groot zijn om zo klein te zijn en net te klein zijn om echt groot te zijn. Dus vandaag is mijn challenge en waar we denk ik in zo'n discussie kunnen rondop zitten van hoe gaan we dat vage vuur overbruggen, hoe gaan we die stap gaan zetten en waar kunnen we gaan inzetten om om mezelf een stukje te gaan beter inzetten als, als dan de thought leader, innovator en tegelijkertijd LeapStation te laten groeien.
Persoonlijk heb ik mijn ondernemers het liefst zo. De innovatoren die niets liever willen dan de wereld vooruit helpen met producten of diensten te ontwikkelen. Langs de andere kant, er moet natuurlijk ook wel nog verkocht worden. En dat is een uitdaging en dat is dan weer een understatement. Vandaag in ons panel, om dit probleem op te lossen, Hans Kleisters en Bart Baeyens. Hans Kleisters is ondernemer, coach en schrijver. Hij heeft een achtergrond als industrieel ingenieur en combineerde zijn job met twee businessopleidingen. Hij is CEO van Xerion, het bedrijf dat de kleinste motortjes ter wereld ontwikkelt zonder enig bewegend onderdeel. Hij is founder van Hamilton Sales Coaching en heeft een boek geschreven, De Smid, de Geit en de Koning. Het is een sales- en marketing sprookje, het is zeer vlot leesbaar en hetgeen wat ik er vooral uit onthoud is dat Hans houdt van een goede sweet spot. De combinatie van features, benefits en value als je in gesprek gaat met de klant. Hans, welkom. Je combineert een technische achtergrond met de commerciële vaardigheden. Word je met die affiniteit en flair geboren of kan je het leren? Of is daar een paradox tussen?
Nee, daar is geen paradox tussen. Dat is een verhaal waarin dat je eerst ermee geconfronteerd wordt dat je misschien toch niet de beste ingenieur bent. en dat je dan inziet dat je met een combinatie van technische skills en misschien ook andere vaardigheden ook wel interessante dingen kunt doen. Misschien komen die wel iets te weinig aan bod in veel opleidingen. Hè? Maar één keer dat je in de bedrijfswereld terechtkomt, merk je toch dat de commerciële afdelingen minstens even belangrijk en eigenlijk nog belangrijker zijn dan, dan de technische afdelingen. Dus ik ben daarvan, allez, minderwaardigheidscomplex is misschien wat sterk uitgedrukt, maar van toch enige frustratie over mijn engineering skills, eigenlijk toch wel naar een bepaalde trots gegaan van oké, maar ik kan wel die gap breachen tussen al die technische jongens en die klanten die vaak geen boodschap hebben aan al die technische details.
Een negatieve keuze die dus heel positief is uitgedraaid.
Ja.
Oké. Welkom Hans. Bart Baeyens is van alle informatie die ik online zoek eigenlijk de man van de paradoxen. Zelf heeft hij het graag over de promo-paradox, de media-paradox en de mobiele coupon-paradox. Hij is co-founder en head of business development van Hashting. Dat is een samentrekking van hashtag en couponing. Het is een mobiel marketingtechnologiebedrijf. Het is een manier om campagnes aantoonbaar te laten presteren. Hij heeft het zelf altijd over de driehoek tussen het merk, de consument en de point of sale. En binnen de marketing ontbreekt altijd wel één zijde. Ik vraag me af of dat hier al een paradox zit voor ons B2B-softwareverhaal van straks. Daarna is hij ook ultrarunner en is hij op dit moment een padel-addict. Een vraag voor jou. Hoe ga je om met de paradox van het B2B-bedrijf, waar je uiteindelijk in zit, waar je opgestart hebt, terwijl je, zoals je zelf aangeeft, gepassioneerd bent door direct-to-consumer?
Dat is een zeer leuke vraag. Nog nooit iemand heeft mij gevraagd over mijn eigen paradoxen. Ik spreek altijd over andermans paradoxen. Dus het is voor mij horen die perfect samen, ook al lijkt dat een paradox. Hetgeen wat ik heb gedaan, ik heb in het verleden in marketing bij Henkel, Danone enzovoort, en ik was er altijd gefrustreerd over dat ik de efficiëntie niet kon aantonen. En dat is ergens wel een paradox in de zin dat er zijn steeds meer en meer tools beschikbaar om alles meetbaar te maken enzovoort. En tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker om efficiëntie aan te tonen binnen marketing. En dat geldt zowel voor B2B als B2C. En dat is ook al, denk ik, een stukje een opstap naar het verhaal van vandaag. Hoe dat je met die paradoxen ook wat kunt omgaan. De balans houden tussen technisch de beste zijn, maar het moet ook nog wel verkocht geraken. Ik vind dat superboeiend.
Oké, dankjewel Bart en ook welkom. We hebben de challenge gehoord van Steven. Wie van jullie wil het als eerste antwoorden of als een eerste tip geven? Hans?
Ik wil daar wel eens een eerste licht op werpen. Ik denk een van de grote uitdagingen in die transformatie van echte start-up naar iets groter. Je zit daar inderdaad tussen twee vuren. Je bent niet meer dat beginnend clubje op een zolderkamer. Maar ik denk dat je verder zijt van die tweede fase dan dat je denkt. Je denkt dat je in het midden staat, maar naar mijn aanvoelen zit je eigenlijk gewoon net voorbij die beginfase. Maar helemaal niet in het midden tussen die twee. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je heel lang nog die rol van verkoper, CEO, manager van alles, dat je die heel lang moet volhouden nog. De fase waarin dat je echt een droge CTO kunt gaan worden en je puur met techniek gaan bezighouden, die is niet voor volgend jaar, die is misschien voor binnen 10 jaar. En misschien is het zelfs zo dat ook geen ideaal streefdoel hoeft te zijn. Want ik associeer dat ook wel met silo-denken, met mensen die het overal plaatje wat verliezen. Ik vind het net heel krachtig dat je betrokken bent bij heel veel aspecten, dat je dat overzicht behoudt. Dus ik vind dat niet per se een nobel streven om een droge CTO te worden.
Is dat iets wat je wou horen?
Ik kan er inderdaad wel iets bij vinden. Zeker omdat ik zo merk dat naar schaalbaarheid van ons producten toe en zo. Natuurlijk heeft het altijd een beetje een dubbel gevoel. Een deel van de reden waarom onze producten niet altijd 100% klaar zijn, is omdat ik me ook veel te snel laat verleiden tot... Ja, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Hè, want de software, hè, dat, even een lijntje bijschrijven en dat komt in orde. Waardoor dat veel dingen ook een beetje naar die eerste klanten toe gemaakt worden. Te veel aangepast worden en dat we ook niet tot dat punt komen. Dus ik denk dat dat een element is waar ik me zeker kan in vinden van we zijn nog niet klaar om voor alle producten. Ik denk dat er eentje is die we wel hebben, dat we nu ook iemand derde partij op sales gaan opzetten die dat wel kan doen. Maar zeker voor een aantal andere producten moeten we echt nog wel investeren in wat is het product. Dus is het idee en daarom is het er nog niet het product. Dus dat is denk ik zeker iets waar ik mij kan in vinden. Rond die CTO-rol, dat is misschien wel iets. Ik ga mezelf ook nooit als de techneutische CTO. Ik ben ook altijd heel breed geweest. Ik kan nu niet met grote namen vergelijken, maar eerder de CTO die ook de visie heeft over waar gaan we naartoe in ons domein, wat kan er gebeuren. Wat ook weer een nadeel is, want ik ben inderdaad niet de persoon die ChatGPT gaat uitvinden, maar ik ben wel de persoon die de dag nadat het uitkomt 100 ideeën heeft van wat we zouden kunnen met doen.
Ja,
en dan maakt het gevaarlijk.
Ik wil daar heel even op inpikken. Dan had ik je ook antwoord. Ik denk dat het... dat daar ook wel gevaar in schuilt. Hè? Brainstormen voor zeer technische profielen is een van de leukste dingen dat er is. Ah, maar je kunt dat er nog met een die feature en het schijnt dat daar en daar hebben ze iets uitgevonden. Het grote gevaar is dat je daarin kunt blijven hangen. En ook een gevaar is dat je die rol van CTO als een soort verantwoording ziet voor dat gedrag. Van, ja, maar als CTO mag ik dat wel. Terwijl dat absoluut niet zo is. Een goede CTO doet dat ook niet.
Ja. Good point.
Ja, ik sluit me daar eigenlijk helemaal bij aan, bij het laatste punt van Hans. Ik kom natuurlijk vanuit een andere wereld, vanuit de marketingwereld en zo, en dat gaat allemaal over vermarkten. Dus mijn focus is altijd geweest van, hoe kan ik eigenlijk waarde creëren? Hoe kan ik iets gaan vermarkten? En het product aan zich is vaak ondergeschikt of vervangbaar. En ik probeer eigenlijk altijd te denken van... wat is eigenlijk waar de klant op zit te wachten? En al die features en zo, en ik ga even een vies woord gebruiken, sorry Thomas, maar dat is soms intellectuele masturbatie. Waarbij dat je op den duur zo ver gaat en eigenlijk je product als hero gaat zetten, terwijl je in die end nog altijd een probleem aan het oplossen bent. En heel vaak komt het neer in mijn wereld op, je gaat een klant geld doen verdienen, geld doen besparen, of inzichten geven die ze nog niet hadden. En geld besparen kan ook zijn tijdsefficiëntie, efficiënties gaan geven. En ik denk dat dat zo wat de reflecties de balans die je altijd moet proberen wat te bewaren tussen waar zit de klant op te wachten, welk probleem ben ik echt aan het oplossen, versus hoe fantastisch is mijn product ten opzichte van anderen of...
Ja. Ja. Nee, ik hoop aan de andere kant. Even wel wat ik altijd het gevoel heb, ik ik ben geen commercieel profiel, ben onlangs wel door iemand beroemd als iemand die wel commercieel gevoel heeft. En zeker omwille van het feit dat ik, we zijn nu toch in de audio, een goede remixer ben. Ik kan zo er dingen gaan inbrengen die iemand anders niet inbrengt. Waardoor dat ik inderdaad wel kan komen met een voorstel dat echt wel aansluit bij die noden. Maar waarbij dat het niet zo direct... ten eerste makkelijk communiceerbaar is, omdat er is niet direct een leaflet. En waarbij dat het ook wel een beetje... Ik wil die thought leadership wel cultiveren. We schrijven veel te weinig blogposts, ik heb er ook geen tijd voor. Misschien nog weer iets voor ChatGPT. Maar die thought leadership vind ik voor onszelf wel belangrijk. We willen niet het softwarebedrijfje in die markt zijn. We willen de personen zijn die met mijn nieuw idee komen, die vinden dat zorg anders moet gedaan worden, dat die concepten er anders moeten inzetten, dat die samenwerking cruciaal is. Ook al, als je bijvoorbeeld kijkt naar de remuneratie in zorg, is dat er eigenlijk totaal niet voor gebouwd. Die thought leadership vind ik wel belangrijk. Dus ik wil dat ook niet helemaal gaan verliezen. Aan de andere kant, dat verkoopt niks, thought leadership. Of tenminste, dat is vandaag toch mijn gevoel. Ik word veel uitgenodigd voor over dingen te gaan spreken rond die thought leadership. Maar ja, daarmee komt er nog geen geld binnen.
Eigenlijk sluit dat ook voor een heel stuk aan bij wat ik daarnet zei. Is die thought leadership is voor mij ook is je marketingverhaal. Hoe dat je positioneert. En iets dat ik altijd tegen mijn salesmensen heb gezegd, al sinds heel lang, is van... dat is het traditionele sales training en de sales gurus en zo van mensen kopen van mensen. En vooral van mensen die ze graag hebben. En het gaat vaak over in verkopen over hoe dat je andere mensen doet voelen. En als je te veel over producten gaat praten en zo, en features, dan bij sommige mensen resoneert dat, bij heel veel mensen gaat dat verhaal meer pakken. En als founder heb je eigenlijk het geluk ergens dat je bedrijf eigenlijk vertegenwoordig uitstraalt en dat je het volledige aspect kunt afdekken. En daarmee dan een founder vaak ook nog wel goed kan verkopen, omdat er ook een reason why is en ze kennen alles van A tot Z. En een gemotiveerde founder die met passie zijn product verkoopt, gaat eigenlijk ook al een stuk die goodwill gaan creëren en zo. En dat is eigenlijk het voordeel. En daarmee dat ik denk inderdaad dat het verkopen, een founder nog heel lang kan verkopen, maar je moet op het punt komen dat je echt kunt gaan productizen en er een salesverhaal aan kunt gaan koppelen, wat het maakt dat je het kunt doorgeven. En je kunt niet verwachten van een salespersoon dat die, zoals een founder, diezelfde allesomvattende scope heeft en diezelfde passie heeft. En dat is volgens mij zo'n stukje dat kantelpunt, van dat je zegt van nu is het goed genoeg het product en het verhaal er rond is ook goed genoeg, nu kan ik het aan iemand gaan doorgeven. Ja.
Voordat we daar verder op ingaan, ik hoor jou zeggen van het is 90%, het is niet goed genoeg. Ik hoor jou ook zeggen van oké, ik wil eigenlijk verder ontwikkelen, terwijl dat ik aan de andere kant van de tafel heel hard hoor van nee, je moet verkopen, je moet luisteren naar je klanten, je moet spreken met jouw klanten. Hoe stap jij in een salesgesprek?
Wel, zoals gezegd, hè, vandaag, heel veel van de dingen komen natuurlijk bij ons. Hè. Dus dat zijn mensen die ons al van ergens kennen, die weten welke dingen die wij voor iemand anders gedaan hebben. En dan kom ik in dat salesgesprek meestal van kijk, ja, we gaan quasi onmiddellijk on the spot zeggen van kijk, we kunnen onze technologie op die en die manier voor jullie gaan inzetten. En dat we eigenlijk al direct naar een oplossing voor hen kunnen gaan. Dus dat is wel positief.
Jij zegt hoe dat zij het moeten inzetten. Jij vertelt wat voor hen de oplossing zal zijn.
Ja. En ja, dat geeft wel een gevoel van kijk, ze weten waar ze mee bezig zijn en dat werkt goed. Die 10% die mist, en dat is wel iets waar we nu meer en meer, zeker na de zomer ook aan het kijken zijn om daar voldoende in te zetten, is dan meer op, Steven moet dat niet altijd zelf gaan doen. Steven kan misschien wel die thought leadership zijn, maar een keer dat verder gaat, dan moet iemand dat kunnen overnemen. Die moet een nieuwe site kunnen namaken, die moet dat kunnen creëren, die moet de offerte daarvoor kunnen maken, want dat zijn allemaal dingen die vandaag bij mij zitten. Ook die stap daar vlak naast, het zijn als we een sale doen, is dat geen klein project, dat zijn meestal relatief grote projecten, waar ook zeker een aftercare in zitten. Na deze meeting ga ik naar een van de gebruikers van het platform voor onze klant om te gaan helpen met integratie. Dus ook in dat operationele wordt er nog altijd een beetje onze thought leadership gevraagd. Onze klanten, onze rechtstreekse klanten, zijn ook niet echt tech savvy. Dus als het dan met IT-integratie en zo moet gesproken worden. Dus ik denk dat dat de 10% zijn waar ik zeker mezelf nog moet kunnen het wegkrijgen. Als het verkocht is, klanten vinden het natuurlijk wel leuk dat ik daar mee ga om dan opnieuw die thought leadership, opnieuw die visie er te gaan zetten. En te zeggen van kijk, dat is de oplossing.
Maar ik wil daar even op reageren. Allee, misschien eerst die term thought leadership, vind ik, dat is een zeer breed en een zwaar woord voor eigenlijk een interessante verkoper. Hè? Ja. Iemand die iets te vertellen heeft. Bedoel, niet denigrerend bedoeld, hè, maar elke verkoper moet op een bepaalde manier inspirerend zijn voor een klant of iets nuttig te brengen hebben. Anders laat dan een website het doen. Hè. Als je maar gewoon een wandelende catalogus bent, dan zijn ze overbetaald. Hè. Maar ik denk, wat dat belangrijk is wat je helemaal in het begin zei, van ja, ik kom binnen en ik vertel de sterke punten van het product. In een salesgesprek, ik zou, denk ik, 5 jaar geleden zou ik u tegengesproken hebben. Zou ik gezegd hebben van, nee, je moet binnenkomen en je gaat luisteren naar de klant en je gaat eerst met open vragen en dan gesloten vragen, ga je te weten komen waar de noden liggen. Vandaag, I call bullshit. Ik weet bijna op voorhand wat dat die mensen gaan antwoorden, zeker als ik consequent in hetzelfde segment beweeg. En dat is wel heel belangrijk. Als ik vandaag in een brouwerij kom, morgen op een sociale zekerheid en overmorgen, weet ik veel, in een of ander kledingnetwerk, dan moet ik telkens opnieuw ontdekken wat is er hier gaande. Terwijl als ik ergens binnenkom, en het is al mijn... Ik pak even die brouwerij, omdat dat is iets wat ik zelf heb meegemaakt in het verleden. Dat is mijn 12e brouwerij, die maand die ik bezoek. Ik zeg een aantal dingen die mensen herkennen direct van, dat hebben wij ook. Afvalwater, warme kamer. Ja. Al die dingen, ik ken ook het jargon, ik ken de begrippen. Die hebben ook bijna allemaal dezelfde problemen. Het is zeer zelden dat je zoiets te weten komt, zeker in die eerste gesprekken. Dat is echt de kern van ons probleem, kun je dat oplossen? Maar als die mensen voelen van oké, die mens spreekt mijn taal, die begrijpt mijn wereld en dat product is afgestemd op mijn noden, dan moet je zelfs niet eens zo'n hele goede verkoper zijn. En dat is een boodschap die ik heel vaak probeer over te brengen. Als je een matig product hebt en een verkoper moet heel dat gat gaan dichtrijden, dan zijn je eigenlijk in je business afhankelijk van een paar witte raven, want bijna niemand kan dat. Jij kunt dat zelf soms, omdat je de founder bent en alle ideeën erachter hebt. Maar ik denk, een goed product kan ook verkocht worden door slechte verkopers. En dat is veel gemakkelijker om je bedrijf op te laten groeien.
Bart, ik zie je ongelooflijk. Ja. Zie wat komt reageren.
Ja, omdat het is waar wat Hans zegt. Als je dat in de context plaatst van solution selling, dat gaat ervan uit dat er al een nood bestaat bij een klant en dat die nood hebben en dat probleem erkennen. En dan kun je effectief solution selling gaan doen. En dat is bij wijze van spreken de makkelijkste manier van verkopen, omdat ze al redelijk goed geïnformeerd zijn. Ze weten al wat het probleem is, wat dat ze zoeken van oplossing. En dan kun je op feature niveau gaan vertellen. En dan doet het grotere verhaal er rond ook niet zoveel. Je hebt nog twee andere niveaus, twee andere manieren van verkopen in functie van waar dat de klant staat. Op het moment dat het probleem nog niet gekend is, dan gaat eigenlijk gaan consultative selling gaan doen. Dus je gaat eigenlijk het probleem wat gaan aankaarten, zo om hen te overtuigen dat ze effectief een probleem hebben of dat er dingen beter kunnen. En dan gaan positioneren als de thought leader die dat wel kan gaan voor hun een probleem gaan oplossen. En dan de derde manier van verkopen is eigenlijk provocative selling. Dat is ook in essentie het probleem is ook nog niet gekend, maar ze zijn er dus ook nog totaal niet van bewust. En op dat moment moet eigenlijk bij wijze van spreken gaan waarschuwen en er komt een komeet op u af. En dat gaat een gigantisch probleem voor u gaan worden. En kijk links, rechts, maar ik ben de juiste partner om het te doen. Dus ik denk dat ook om het verhaal te nuanceren en zo, ik weet niet welke fase dat je bevindt. Ik veronderstel dat de problemen niet altijd gekend zijn, soms wel, soms niet.
Well, we zitten dus een beetje tussen die, wat we hebben, bekende uitdagingen. Niet altijd
ja, jij wel, maar de klant ook.
Ja, en de klant ook. Ik denk in de zorg, alles wat te maken heeft met communicatie tussen mensen, collaboratie, die multidisciplinariteit, of dat het nu gaat over sociale zorg of over klinische zorg en alles wat daartussen zit, daar zit een enorme uitdaging. Er zit een uitdaging omwille van personeelsproblemen, de breedte van de problematiek die groter wordt, de complexiteit van de maatschappij. Ik denk dat algemene uitdagingen wel gekend zijn. Ik denk dat inderdaad, we komen daar dikwijls in een niet-technologische context met dan een redelijke unieke technologische oplossing. Een specifieke ding waarvan ze echt wel zeggen van ah ja, inderdaad, als je dat zo en zo doet, dan kunnen we dat voor ons ook zo doen. Misschien dan één ding dat ik naar jullie misschien daar wel kan, als het even een challenge in geven. Stel dat we zijn, denk ik, redelijk in dat consultative, dus misschien zelfs provocative. We komen met dat idee, we komen met die dingen. Maar daarmee closen nog geen deals. Is er een verschil tussen communicatie en de selling versus closing? Want closing ben ik dus verschrikkelijk in dan.
Vooraleer dat we daarop ingaan, eerst en vooral, kan dezelfde persoon die drie soorten verkoop doen, of zijn dat andere persoonlijkheden? Is dat een andere manier van aanpakken? Dat is de tweede vraag bij de vraag van
Die persoon kan effectief, als die context goed mee heeft en de opleiding intern en zo gezegd goed mee heeft, en zo, dan kun je perfect die verschillende soorten van selling gaan doen. Maar dan moet je goed kunnen inschatten waar je klant is. En dat sluit ik mij volledig aan bij Hans en zo. Je moet je klant goed gaan researchen. Je moet weten waar dat die mee bezig is. Je moet die zijn taal gaan spreken. En je verkoopsproces moet je dan op dat moment slim gaan aanpakken. Om misschien al in te pikken op je punt van closing en zo. Ik heb recent nog van Michel Humblet zijn een boek Why Now gelezen en zo. En een van de cijfers dat er voor mij enorm in opviel was die 2%. 2% van de gevallen zet op tijd. En in alle andere gevallen zet het te vroeg of te laat. Te laat kun je niet veel aan doen. En te vroeg, dan moet je gaan het probleem gaan urgenter gaan maken. En tegelijkertijd moet je dan ook je klant wat opvoeden totdat die klaar is om te gaan kopen. Dat is de theorie, maar in onze business is dat ook echt wel zo. En dan je kunt niet, als ze niet klaar zijn, kun je niet verkopen, kun je niet closen. Je moet eigenlijk het juiste moment gaan afwachten en dan ondertussen blijven voeden. En in de richting duwen, zetjes geven totdat ze klaar zijn.
Is dat dan de reden van de lange salescycli?
Dat is effectief de reden van de lange salescycli. En als je dan de urgentie niet kunt creëren, dan kunnen ze ellendig lang worden en het gevoel hebben dat je aan het verkopen bent en je bent eigenlijk niet aan het verkopen.
Ik denk dat veel mensen ook overschatten hoeveel impact ze hebben op het verkoopsproces.
Klopt.
Ik bedoel, de timing is wat dat is. Vaak zijn er ook interne procedures. Dat moet voor dat comité komen. Ze moeten eerst budget aanvragen. En dan kun je 6 salto's gaan doen, maar ze gaan op dat moment gewoon niet bij je bestellen. Ik ben daar ook absoluut gelover in, dat er op elk moment maar een heel klein stukje van de markt klaar is om te kopen. En wat veel mensen ook overschatten, is hun closing skills, hoe belangrijk dat die zijn. Ik bedoel, vraag het gewoon.
Overschatten.
Overschatten, ja. Zo van, ja, maar ik heb op een slechte manier geclosed. Bah, dat is bullshit. Vraag gewoon of dat ze klaar zijn om te bestellen. Je moet daar niet 27 opleidingen voor volgen. Durf het gewoon te vragen. Is het antwoord nee, dan zal het gezegd worden. Is het ja, oké. Okay. Maar die nee dat je op dat moment krijgt, mensen denken vaak van, oei, ik heb het geprobeerd, ik heb een nee gekregen, dus ik heb het niet goed gedaan. Nee, dat is niet waar. Dan heb je waarschijnlijk net niet binnen die 2% die klaar waren om te bestellen besteld. Maar ik wil daar nog iets aan toevoegen. Voor mij, de essentie van goed verkopen, los van inderdaad met de juiste value komen naar de klant, bedoel, als het een nice to have is, dan bestellen ze toch niet bij u. Hè. Dus je moet voldoende value hebben enzovoort. Maar vooral, je moet het ook tegen de juiste mensen vertellen. En ik zie heel veel, vooral start-ups, gesprekken voeren, ellenlange discussies met mensen die gewoon veel, veel te laag in de boom zitten. En ik denk dat fundamenteel belangrijk is dat je begrijpt hoe een beslissing in een bedrijf genomen wordt. En veel jonge mensen, ze kunnen daar niks aan doen, maar ze komen net van de unif, ze beginnen te ondernemen. En eigenlijk zijn ze nog nooit in een bedrijf binnen geweest. Je moet heel goed begrijpen, je hebt de officiële structuur en beslissingsboom. En daar is dan ook nog een officieus pad van, ja, ze zeggen dat het Mark is, maar eigenlijk is het Sonja die beslist alles. Dat zijn dingen die je moet begrijpen, die je ook moet aanvoelen. En ik denk dat daar ook ervaring wel heel relevant is. Daarom blijf buiten komen. Want ervaring kun je niet opdoen op een beurs, kun je niet opdoen van achter je computer.
Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. En wat hoe dat ik dat naar mijn sales teams toe probeer te coachen, is van dat stakeholder management is super belangrijk. Omdat je sales cycles zijn vaak lang. En het is niet altijd makkelijk om te weten wat is eigenlijk, hoe gaat de sales cycle eruit zien? Wie gaat er nog allemaal moeten over beslissen? Is er al budget? Ja, nee. En ja, de theorie van de stakeholders is zo simpel, maar tegelijkertijd zo moeilijk om in de praktijk toe te passen. Van wie zijn uw budget owners, wie zijn uw decision makers, wie zijn de potential blocking factors?
En een hele naïeve vraag, hoe weet jij wat het budget is van uw tegenpartij? Hoe weet jij of dat die uiteindelijk beslissingsmacht hebben? Gewoon vragen, opnieuw.
Ja, het is inderdaad zo simpel als dat het eigenlijk klinkt, maar het is effectief. En heb je er budget voor voorzien? Ga jij daarover beslissen? Wanneer kan je erover beslissen? En daarnet zei Hans ook van nice to have of must have. Dat is een heel belangrijke vraag om te stellen. Ik stel die gewoon naar mijn klant. Is dit een nice to have, is dit een must have? En dan komt er heel veel te weten ook.
En het antwoord, goh, ja, misschien, ik weet het nog niet, ik moet er nog even over nadenken, ja. Wat een typisch Vlaams antwoord is.
Ja, klopt. Maar ja. Dan moet je er echt op durven doorvragen en richting ja en nee gaan duwen. Omdat van mijn salesmensen verwacht ik dat eigenlijk ook wel, om een goede pipeline te kunnen inschatten. Ik heb niks aan die deal gaat vallen en zo. Dat linkt eigenlijk aan uw forecast, accuraatheid van uw voorspellen, van uw omzet. Ik vind dat een heel belangrijke factor, omdat salesmensen de neiging hebben om heel veel in hun pipeline te houden en het is allemaal nog warm, warm, warm. Ik heb eigenlijk liever dat ze zeggen, Bert, het gaat nu niet zijn de komende 3 maanden, we gaan het doorschuiven en dat ze hun energie focussen op iets dat effectief kan bewegen in de pipeline, in plaats van het zo warm te proberen houden. Allee, dat is eigenlijk wat ze moeten doen, maar het proberen levendig te houden en te duwen, te pushen op het moment dat het eigenlijk niet relevant is.
Nee, volledig mee eens. Ik denk, wat je daarnet zei, duw die klant naar een ja of een nee. Misschien kun je het zelfs nog eenvoudiger. Probeer die gewoon aan een nee te duwen. En dan zullen degenen die het willen wel naar boven komen pruttelen.
Ja, maar in het geval van de te vroeg zijn, de ja nu nog niet, dat is iets wat we wel regelmatig tegenkomen. Ja, we zitten in dat vagevuur waar ik nog geen sales team heb om te zeggen van kijk, we gaan dan binnen een maand of 2 maanden nog een keer opnieuw proberen. En om eerlijk te zijn, ik ben intussen weer al met andere dingen bezig. Het volgende is daar. Is daar iets dan... Ik merk dat ik dikwijls dingen die een tijd... Ik heb gelukkig een vernoot, die regelmatig een keer dat terugoppakt, die daar veel sterker in is. Maar ik merk dat bijvoorbeeld bij mij blijft liggen, dat wij leads... We hebben een keer op een beurs gestaan en veel van die leads hebben eigenlijk gewoon niet doorgevolgd. Want intussen waren er weer andere operationele dingen.
Nou, dat is vloeken in de kerk natuurlijk. Dat is het enige wat echt niet... Maar ik denk dat de kern is... Wees heel selectief in je kwalificatie. Zie dat je veel leads binnenkrijgt. Dan kun je ook permitteren om selectief te zijn. En kilt zo snel mogelijk. Want hoe langer dat je een slechte lead in leven houdt, die zuigt de organisatie leeg. Want je moet daarmee daarmee gaan samenzitten, je moet daarmee bellen, je moet daar presentaties voor maken. En uiteindelijk had het toch niet, geen goede kans. Wat dat ik op een gegeven moment gedaan heb bij ons, was een kwalificatietooltje gemaakt. En dus er waren een 15-tal vragen waar wat dat de verkopers een score op moesten geven. Ken ik de decision-making unit? Hè? Dus de mensen die de beslissing maken. Ja, oké. Okay. Helemaal. Heb ik iedereen ontmoet? Ja, poef. En elk dingetje dat je aanvinkte, was een score. En op het einde van de rit, als jij een score had van meer dan 10 op 15, dan gingen we door op die deal. Maar als je dat zo in stukjes hakt, bleek ineens van, maar eigenlijk weet ik niet hoe wie dat er beslist. En eigenlijk weet ik niet wie dat de concurrentie is. En eigenlijk weet ik niet of dat het echt een heel groot probleem is. En scoorde die 2, 3 op 15. En die dingen moeten er gewoon zo snel mogelijk uit.
Want dat wil niet zijn dat het een slechte lead is. Dus misschien een lead waar je nog niet genoeg van weet, is een lead die nog niet
ook,
klaar was.
Je moet ook risico durven nemen. Hè. Je moet ook durven soms een lead dat je zegt, ik wil het niet weten, fuck it, ik laat hem schieten. Ik bedoel, je moet niet alles doen. Het is zo een alfabetafout, weet je wel. Je moet niet alles doen om de goeie zeker erin te houden. Soms gaat het ook een keer een goeie eruit gooien, omdat je heel veel slechte eruit hebt gegooid. Dat is allemaal zo. Sales gaat over efficiëntie.
Dus ik hoor jou ook zeggen, liever één vogel in de hand dan 10 gemist. En als je maar 10 potentiële leads hebt, dan nog zo streng zijn? Want ik zie daar ook veel founders in. Ik vind veel
ja, maar dan is je probleem niet sales, dan is je probleem leads. Als je er maar 10 hebt.
Dus je moet dan je markt vergroten? Of?
Ja, dan moet je zorgen dat je meer leads hebt. Door te prospecteren, door campagnes te doen, whatever, dat werkt voor u. Maar als jij denkt dat je bedrijf gaat doen groeien op 10 leads, dat is getuigd toch van enige naïviteit.
Ja. De ervaring die ik daarin heb, is dat je de schoonste cadeau dat je sales team kunt geven, is eigenlijk een duidelijk omschreven lead. En zoals Hans ook aangaf, zo de juiste criteria erbij om elkaar ook niet te gaan bullshitten. En dat klinkt ook daarbij, dat klinkt zo simpel en in theorie bestaat er over al kei lang, maar in de praktijk dat toepassen is echt niet gemakkelijk. Maar dat is eigenlijk de schoonste cadeau dat je kunt geven. En dat is het typische ding van de marketing persona, goed omschreven met dan de value propositions. Als dat in dynamix goed zit, pas dan kun je echt aan lead generation gaan doen, met dan ook die in je achterhoofd altijd van, ja, is die echt wel klaar of niet? En je moet een zijpad hebben om te kunnen die lead warm te houden, of degene warm te houden dat je ergens nog wel in gelooft. Maar het is ook altijd gelinkt aan je resources. Hè. Als je de resources niet hebt, dan is de theorie mooi, maar de praktijk archi moeilijk. Hè.
Wel, ik wil even een beetje uitzoomen en eigenlijk naar een fase vroeger. Want inderdaad, we horen hier over sales teams. Het verbaast me dat de woorden marketing qualified leads, sales qualified leads, sales development representative en zo nog niet gevallen zijn. Maar het gaat ook wel over de persoon van Steven, inderdaad, als founder. Want ik denk niet dat hij al een groot team heeft. Ook veel van onze andere founders hebben nog niet zo'n groot team. Of de ervaring of de mogelijkheden om dat allemaal te doen. Dus ik wil nu meer naar het persoon. Hij zegt zelf, ik zie mij meer als een CTO. Ik vind dat al een interessante observatie, waarom dat hij meer leunt naar de CTO dan CEO. Maar hoe zouden jullie als persoon op de persoon feedback geven of tips geven?
Ja, ik denk om het brugje te maken met het vorige stukje. Zolang dat je kunt ook geen salesmensen aannemen, denk ik, of beginnen lead generation doen op het moment dat je echt nog niet begrijpt of in de diepte weet van dit is wat ik aanbied aan mijn klanten. En dat is een heel moeilijk punt en dat ligt soms verder af dan dat je denkt. Wij hebben al in het verleden al te vroeg dat beginnen doen. Nu, om op de vraag van Thomas terug te komen. Ik vind die CEO vind ik eigenlijk een overroepend titel. Zeker als je klein bent, je mocht daar heel veel titels op plakken en zo. Eigenlijk maakt dat niet veel uit. Het gaat over hoe dat je als organisatie waar dat je staat en hoe dat je beslissingen intern gaat nemen. En of dat je een CEO, CTO of COO... Maakt niet uit. Ik vind eigenlijk dat ze die titels moeten afschaffen. Ja, je mocht dat pas doen vanaf dat je 50 man hebt.
Ik ben daar volledig
mee. We gebruiken dat in de praktijk ook niet. Ik denk dat het eerder het bericht was van ik wil me bezighouden met productdesign, met die innovatie en zo. Dat is waar ik wild van word.
Ik wil even inpikken op uw vraag van daarnet. Van, ja, maar we hebben nog geen sales team. Ik vind dat niet fundamenteel anders. Ik bedoel, wat jij moet gaan doen met die klanten, als jij aan verkoop aan het doen bent, is toch hetzelfde wat je sales team gaat doen. Dus jij moet eerst die verkoopsmachine bouwen en dan kun je daar mannetjes beginnen bijzetten. Maar ik hoor veel te vaak dat start-ups problemen hebben met de sales, dus ze gaan een verkoper aanwerven. Dat is bullshit. Je probleem is niet opgelost. Een goede verkoper heeft het ook moeilijk om een slecht product te verkopen. Wat je wel gaat kwijt zijn, is een hoop geld. En weer een jaar, tegen dat je door hebt van oei, dit was niet de juiste beslissing.
We hebben die fout in het verleden gemaakt. Hè. We hebben inderdaad iemand te vroeg op pad gestuurd, met iets dat helemaal niet klaar was. Dat is uiteindelijk, hè, dat heeft ons dat geld gekost, heeft niks opgeleverd. Wat we nu aan het doen zijn, is, hebben we nu een eerste duidelijk dupliceerbaar product. Hè. Dus kan ik morgen opstarten, er zit training bij, er zit... Daar zit operationeel iemand bij die we uit die markt gaan. Een sociale assistente die we aangeworven hebben om die dingen te kunnen gaan doen. En dat is het product dat we nu wel kunnen gaan zeggen van kijk, hè, daar kun jij een lijst van stakeholders mee aflopen en dat kan morgen daar geïmplementeerd worden. Dus inderdaad, die fout hebben we gemaakt, daar hebben we uit geleerd ook.
En in jouw hoofd, Steven, dat product is af?
Dat product is technisch nog niet af, maar ik maak me daar geen zorgen meer over. In de zin van, ik weet dat daar een stukje, en daar zetten we nu ook wel wat resources op in, een stukje operationeel beheer moet bijkomen, maar het product zelf, er kunnen er altijd nog nieuwe features bij komen, maar op zich is dat iets wat we weten dat werkt. Dat zit ook bij een eerste klant die gebruikt dat. Daar proberen we die waarde uit aan te tonen. Dus dat is eentje waar ik inderdaad wel voel van daar kunnen vooruit. Dan breng ik me nu eigenlijk met product 3, 4, 5 en 6 beginnen bezighouden om dat op hetzelfde te krijgen. Maar ik vind het wel een heel interessante, want als ik in gesprek zit met Dan, hè, voor die andere producten, bijvoorbeeld op een beurs of zo, dan denk ik nog altijd van, hey, dat is een fout. Ik weet het, wil ik nog altijd te veel tonen van wat wij kunnen. En dan denk ik eigenlijk nooit niet na over wat voor stakeholder is dat. Ik schrijf dat ook nooit niet op. Wat ik onlangs ook gemerkt heb van, wie heb ik niet allemaal gesproken. Dus dat zijn denk ik wel interessante elementen, maar toch misschien ook structuur in te brengen. En dat is zo'n beetje mijn neiging, van ik babbel graag. Ik toon het graag en dergelijke. En dan verlies je soms de structuur.
Ja, omdat je vanuit je passie en je passie voor je product en zo bezig bent.
En het is een naïeve vraag, maar een sales script, dat is er niet, dat wordt niet gevolgd?
Niet voor product 1 nu wel, voor de andere nog niet. Omdat we daar inderdaad ook nog wel een beetje moeten aftoetsen van waar zit het juist en zo.
Ja, we hebben het eigenlijk omgekeerd aangepakt. We hebben mijn co-founder en ik zijn alle twee handelsingenieurs en komen vanuit een FMCG. En Karel is
fast moving consumer goods.
Fast moving consumer goods. Apple. Ja, absoluut. Ja. en Karel is iets meer technisch. Maar die is dat CEO, CTO, maakt niet uit. Maar die heeft eigenlijk de data-architectuur helemaal uitgedacht. En wij zijn op een andere manier de markt ingegaan. Eerst verkopen en dan zullen we het wel opgelost krijgen. Vanuit het vertrouwen van ons platform, de basis staat er. En of we daar nu nog een feature ABC moeten gaan toevoegen, dat zal ons wel lukken. Maar altijd proberen denken vanuit in welke richting duwen klanten ons. Net omdat wij niet vanuit heel technisch zijn begonnen, maar vanuit een marktkennis en vanuit een kennis van klanten.
Maar heb je daar dan niet het probleem? Ik heb soms bij het gevoel dat ik te veel ja zeg dan. Van ja, we lossen dat wel op. We kunnen, dat is ook maar software, hè? Dus we kunnen dat
snel oplossen. Ja, je kunt in principe alles. Dat is ook een beetje het mantra van onze IT'er. Is van ja, alles kan in principe. Maar de filter die wij proberen leggen is van, gaat er een klant echt wel voor willen betalen? Gaan ze voor die feature betalen? Is dat ook iets dat schaalbaar is nadien? Bouwen wij veel features bij? Ja, volgens onze IT veel te veel features. Dat is ook zo, de balans bewaren tussen, is dat echt nodig om te verkopen of niet? Maar we proberen echt wel zo te denken vanuit, wat voegt de waarde toe voor die klant? En die filter daar al te zetten.
Ik denk dat je bepaalde vragen die klanten stellen juist moet interpreteren. Ik bedoel, klanten gaan altijd op een rationele manier tot een beslissing willen komen. Terwijl een mens natuurlijk helemaal niet zo werkt. Maar ze gaan dat wel zichzelf willen wijsmaken dat zo gebeurd is. Dus ze gaan een aantal vragen stellen. Ja, maar en kan het dat ook wel? En kan het dat ook wel? En eigenlijk is dat een soort validatievraag waar dat die gewoon vink. En het is een fout om daarop diep op in te gaan op die vragen. Dat zijn geen echte vragen. Dat zijn vragen die, maar ik heb ze goed het vuur aan de schenen gelegd en ze zijn er doorgekomen. Maar dus, het is heel belangrijk om, en dat is wel saleservaring, om op vragen op een manier te antwoorden dat je, ze hebben een ja gehoord. En dat is al belangrijk. En dan, we kunnen dat wel regelen of zoiets. En je moet eigenlijk die testen doorspartelen. Maar dat wil niet zeggen dat je dat feitelijk ook allemaal moet kunnen. Je moet gewoon juist op die vragen kunnen antwoorden. Dat zijn twee totaal verschillende dingen.
Ik hoor dat het belang van vertrouwen heel groot is, maar nu zijn we weer bezig met het salesproces, het salesgesprek. Ik zou terug willen gaan naar de persoon zelf. Steven, ik ga straks aan jou de vraag stellen, maar in de fase waar dat Steven nu in zit, hoeveel procent van zijn tijd zou hij moeten bezig zijn met sales?
Het hangt ervan af, definieer sales. Hè? Daar begin je al
omzet
bij.
Omzet genereren op basis van verkoop.
Ja, oké, maar ik bedoel, dat is zeer breed. Maar ja, ik bedoel, constant, dat is het. Technische mensen vind je. Maar dat verhaal gaan vertellen bij klanten en vooral die feedback meepakken van die klanten, dat is fucking fundamenteel.
Bart, volgens jou?
Ik ga met een cijfer antwoorden. Ik zeg 87%.
Okay.
Met sales. Nee, uiteindelijk, dat is uiteindelijk de motor van gans je bedrijf en zo. Je kunt blijven innoveren en producten bouwen, maar in die end, er moet gewoon een markt zijn. En ik, op basis van het voorgesprek denk ik, ja, er is een markt. Je hebt zelfs al redelijk veel producten. Dan zou ik zeggen, focust u echt op sales. Maar sales gaat nooit aanvoelen voor u als een... Ik ben een salesman, dat is meer gezet, je baby's aan het verkopen. En ik denk, om terug te linken naar mijn feedback van daarnet, de grootste cadeau dat je kunt doen, is eigenlijk een goede sales script, een goede omschrijving en die value propositions gaan in kaart brengen. En ook teruglinken aan de vorige vraag. Sommige features en zo, door terug te linken naar de value proposition, van wat ben ik hier voor u aan het oplossen, wat breng ik mee, kunnen de vraag terugkoppelen naar de klant, in welke mate gaat die feature dat je nu vraagt, effectief u helpen om meer te verkopen, tijd te besparen enzovoort.
En nu zitten we weer in het proces.
Dat is waar, dat is het proces, inderdaad. Maar omdat dat in het geval van jou nog niet 100% op punt staat, denk ik net dat datgene is van waarom dat je moet zoveel tijd nu steken, denk ik, in het sales, om gans dat proces klaar te zetten en je het vertrouwen te geven dat je kunt gaan schalen en mensen er kunt gaan opzetten.
Ik wil er nog wel iets aan toevoegen, wat ik heel vaak zie bij startups. En dat gaat ook wel over je persoon. Stop met overal te gaan verkondigen dat je een start-up bent. Mensen vinden je sympathiek en inspirerend en ze gaan hun koffie aanbieden en ze gaan naar je luisteren en ze gaan vooral niet bij je bestellen. Dat al die websites van die mensen, van die start-ups, hebben allemaal de team en dan staan daar drie mensen, waarvan de ene CEO... Bij Siemens heb je dat niet, hè? Bij Henkel heb je dat niet, hè? Dat is... Alles schreeuwt start-up. En start-up is een synoniem voor onzekerheid. Geen ervaring, nieuwe producten, vol kinderfouten er nog in. Instabiliteit.
Niet betalen, proof of concept.
Voilà, dus die mensen, die moeten, als die u ontvangen en een gezellige babbel met u hebben, nemen die geen enkel risico. Maar met een bedrijf in zee gaan, is altijd heel veel risico. Zoveel risico dat je daar je job door kunt verliezen. Op het einde van de rit bestellen ze bij IBM. Hè? Allee, dat is zo de boutaal, of zo de, op het einde winnen de Duitsers. Jij mocht zo geïnspireerd mogelijk zijn en een bom vol passie. Maar uiteindelijk bestellen ze bij een multinational. Gewoon omdat dat de veilige keuze is. En dus, naar je persoon is het heel belangrijk toe dat je daar niet als een heel gepassioneerde jonge ondernemer gaat profileren. Nee. We doen dat al lang, we hebben veel klanten, dat werkt. Uw concurrenten bestellen ook bij ons, dus je loopt eigenlijk een beetje achter. Doe gewoon mee met de rest, veilig, kudde gedrag. Dat is waar dat mensen op intekenen. En dus je moet al die onzekerheid daaruit nemen in plaats van die toe te voegen.
Ja, ik wil nog ik maakte mij nog één bedenking. Het beste advies dat ik ooit heb gekregen toen ik begon met ondernemen, was van... Je moet ervan uitgaan dat er bijna 100 mensen zijn met een gelijkaardig product dat ermee bezig zijn, zeker voor start-ups en zo. Je product gaat het verschil niet zozeer maken. Het zijn jij en je team die het verschil gaan maken bij je klanten en het vertrouwen dat je kunt opwekken en het vertrouwen dat ze hebben in u om met u in zee te gaan. Het product is vaak ondergeschikt. Zelfs een slecht product kan nog verkocht worden.
Maar dat bevestigt Steven in zijn idee dat hij nog meer moet inzetten op thought leadership, hè?
Ergens wel, en ik ondersteun dat eigenlijk ook omdat dat een deel is van uw salesproces, van uw, ja, dat essentieel is. Ja,
ja maar wel misschien met die annotatie van inderdaad, we moeten dat zeggen van kijk, dat draait al op zoveel plekken. Hè. Dat werkt al, dat is niet meer iets dat puur een concept is.
Je moet gewoon een vraag stellen, what's in for them? Zij gaan hun reputatie op het spel zetten. Wat is er te winnen? Ja, ik heb een start-up geholpen. Dat is niks. Dus oftewel moet je al een mega value hebben dat ze dat risico nemen, oftewel moet je zorgen dat je dat risico minimaliseert door zeker niet in de verf te zetten dat je een onzeker beginnend bedrijfje bent.
En value kwantificeren, dat is effectief cijfers plakken op de waarde die je biedt, de omzet dat je verhoogt.
De tijd die je bespaart.
Bart had het daar inderdaad net over, ook de inzichten die je kunt verschaffen. Dus dat...
Maar daar ziet ook veel onraakbare dingen aan. De echte value is een combinatie van, inderdaad, zoveel euro gaan we besparen, maar ook ja, de mensen gaan blij zijn dat hier wat dingen veranderen, dat ik eindelijk actie ontplooi, dat we aan het digitaliseren zijn. Plak daar eens euro's op. Dat is, sommige stukken van value zijn heel kwantificeerbaar en andere zijn heel psychologisch. Wat is de waarde van iemand die, doordat hij een nieuw platform introduceert, scoort bij de directie in New York? Wat is de waarde daarvan? I don't know, maar het is wel zeker waarde.
Ja, maar je kunt heel veel dingen, ik geloof heel hard in KPI's en zo, en je kunt zelfs moeilijk kwantificeerbare dingen toch nog kwantificeren door te zeggen, een patiënt is 2 keer beter geholpen. En daarna kun je dat ook wel gaan onderbouwen, hè, want doordat het traject beter opgevolgd is, je kunt er altijd wel iets op kleven. En dat is de uitdaging, vind ik, om dat juist net wel te gaan kwantificeren, zodat mensen intern kunnen zeggen, die patiënt is 2 keer beter geholpen, of in het gemiddelde traject hebben we 10 dagen gewonnen, ik verzin maar wat dingen. Maar mensen kunnen dat niet aan, te vage dingen. En het gevoel dat je mensen geeft, dat is inderdaad ook belangrijk. En dat zijn andere, dat zijn emotionele argumenten van, ik heb controle, is bijvoorbeeld een gevoel dat je mensen wilt geven, of ik heb nu onzekerheid weggenomen, enzovoort, enzoverder. Maar toch geloof ik heel hard in het kwantificeren van doelstellingen.
Maar ik heb in het model dat ik in mijn boek beschrijf, heb ik 3 pijlers. De eerste is value. Je moet maximale value creëren. En dat doe je door specifiek voor dat segment en die klant misschien ook een specifiek probleem. En dus hoe meer dat je dat kunt doen, hoe meer value. Dan is er het stukje vertrouwen. Ik bedoel, jij kunt zoveel verhalen komen verkopen als je wilt. Als ik je niet geloof, als ik niet met u in zee, als dat niet juist voelt. Het is vertrouwen in u, maar ook in het bedrijf dat achter u staat. Hè. Dus vertrouwen is een 2e pijler. En een 3e pijler is risico. Ik wil minimaal risico nemen en de risico's die er zijn, wat zijn de gevolgen daarvan? Ga ik dan gewoon een paar duizend euro kwijt zijn of staat mijn job op het spel? En dus het is de combinatie van die dingen, daar nog, wat daar nog van overschiet dan, dat is uw netto value. En daar tegenover gaan ze je prijs zetten. En dus als daar nog heel veel overschiet, van, ja, zelfs ondanks dat risico en ondanks dat een jong bedrijf is er nog een gigantisch potentiële value. Oké, dan ben ik ook bereid om daar veel geld voor te betalen. Maar het is echt wel een combinatie van die 3 pijlers.
Ik denk dat hier de podcast langzaam gaan afsluiten, want ik heb heel veel inzichten gehoord. Steven, aan jou de vraag. Wat zijn de acties die je plant te nemen na het horen van al deze inzichten of inputs?
Mentor Room Takeaways.
Ik denk dat het een heel interessante sessie was. Zeker dank. Voor mij... Persoonlijk, ik ben eigenlijk inderdaad misschien een beetje minder vanuit dat kotjesdenken. En iets meer ja, die continue flow. Dat ik toch wel moet proberen om ook een beetje die structuur erin te brengen. Dat ik probeer van mezelf een beetje tegen te houden soms. Dat ik blijf met mensen spreken, dat ik blijf die dingen doen. Maar dat ik misschien dan inderdaad wel in het achterhoofd hou. Dat ik achteraf een lijstje heb van, kijk, ik heb met die gesproken. Dat zijn de mogelijkheden, dat zijn de dingen die speelden. Dat zijn de vragen die nog kwamen, dat zijn de echte vragen. Dat waren de... Ik vond dat wel een heel moeite, hè. Die ballonnetjes die ze oplaten van, zeker in onze sector is het soms van, ja, ik moest ook iets gevraagd hebben, dat we die inderdaad kunnen doorprikken. Zonder overstelling te doen, want ik denk dat het ook wel een belangrijke is. Dus dat we daar toch kijken voor ja, mijn eigen creatieve en soms onvoorspelbaar geest toch wat te structureren en dat mee te nemen wanneer ik met mensen ga spreken.
Steven, bedankt. Heel veel succes met de toepassing. Wat ik eruit gehaald heb, is dat het toch beter uw leads heel hard scoort en liefst zeer weinig, maar goede leads dan heel veel slechte leads, want een dood paard, dat moet niet in uw frigo houden. Want, ook niet in uw HubSpot Pipedrive.
Is dat een uitdrukking?
Bij deze... Voilà, daarmee zit ook deze aflevering van de Mentor Room podcast erop. Ben je zelf ondernemer en zit je met een uitdaging die je aan ons panel van ervaren mentoren wil voorleggen? Stuur jouw challenge dan naar podcast@netwerkondernemen.be en wie weet verwelkomen we jou binnenkort in deze Mentor Room. Volgende maand zijn we terug met een nieuwe aflevering van deze podcast. Abonneer je alvast op Spotify of jouw favoriete podcastingplatform. Bedankt aan Steven, Hans en Bart voor hun input. Bedankt Laszlo, onze opnameleider. En luisteraar, jij bent bedankt om te luisteren en te delen. Tot de volgende!
Mentor Room is een productie van Netwerk Ondernemen en is gebaseerd op 1 van de programma's uit het Netwerk Ondernemen aanbod. Voor meer informatie over onze Mentor Rooms en het Mentor Me-traject, surf je naar netwerkondernemen.be/mentor-me.